Ik heb een mooi aantal vragen van u. Wat is de link tussen Pesach en Hooglied? Ja, u dacht notabene dat ze ons beloofd dat we heel veel over het Hooglied zouden horen. Dat gaan we de volgende keer doen. Ja, ik kan me dat helemaal voorstellen. Maar de volgende keer gaat de avond in tweeën gedeeld worden. Een halve avond zuurdeeg en een halve avond Hooglied. Zo goed, kunt u daarmee leven? Dus nog even de tanden op elkaar. Tot de volgende keer. Zullen wij de laatste beker wijn drinken als de Heer Jezus terugkomt? Naar aanleiding van Lucas 22. Dat is een mooie vraag. Er zijn een beetje meningsverschillen over hoe dat nou precies zit. Die twee bekers in Lucas, dat vind je in de andere evangelie niet. Er zijn twee bekers in Lucas 22. En die moeten op een of andere manier passen bij de vier bekers van de sedermaaltijd. En misschien is het een hele goede uitleg dat het de tweede en de derde beker is. En dat de Heer Jezus van die vierde beker heeft gezegd. Die zal ik niet met jullie drinken totdat ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk Gods. Dan zien we dat het avondmaal ook vooruit wijst naar de vervulling ervan in het Koninkrijk Gods. En die vierde beker die verwijst daar als het ware naartoe. Maar het is niet zeker, het is een mooie gedachte, laten we het zo zeggen. Kunt u nog iets vertellen over de link met het Hooglied? Jazeker kan ik dat. En dat gaan we de volgende keer doen. Waar in de Pesachviering vond de kruisiging plaats? Op welk moment? Dat is een lastige vraag, omdat er heel veel discussie is onder de geleerden of de Heer Jezus de sedermaaltijd nou gelijk gevierd heeft met alle andere Joden of een dag eerder. En dat is weer van belang om de vraag te kunnen beantwoorden. Stierf hij nou inderdaad op de dag van Pesach? Sommigen zeggen hij stierf, nou ja, dat staat in de Bijbel, hij stierf op het derde uur. Op het negende uur, pardon, dat is ongeveer 3 uur 's middags. Dat is ook waarschijnlijk de tijd dat de paaslammeren werden geslacht. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder dat hij stierf op het moment dat de paaslammeren werden geslacht. Maar als dat zo was, dan zouden de Joden pas diezelfde avond sedermaaltijd vieren. En anderen zeggen, nee, dat kan toch niet dat hij Jezus al een dag eerder deed. En die hebben dus weer een andere verklaring. In dat boekje, Hoogtijden voor hem, wordt het allemaal uitgeplozen. Ik hoop dat de vraag voldoende beantwoord voor dit moment. Wat is de rol van kinderen bij het avondmaal zoals Jezus dit heeft ingesteld? Ook in vergelijking met Pesach. Ook hiervoor zijn weer twee uitersten zoals we dat altijd hebben. En de waarheid ligt dus heel vaak in het midden. Niet altijd, maar in dit geval ook weer wel. Aan de ene kant zie ik in sommige gemeenten dat het avondmaal ook uitgedeeld wordt aan heel kleine kinderen die nog een flauw idee hebben waar het precies over gaat. Dan moet je nog bovendien bijbedenken dat evangelische gemeenten zijn. Dus die kinderen zijn nog lang niet gedoopt. Er zijn heel veel kinderen die al jarenlang het avondmaal vieren voordat ze gedoopt zijn. En dat is een van mijn stokpaardjes, ik kan niet helpen, maar dat is een gruwel in mijn ogen. Het omgekeerde heb je ook, dat kinderen pas rond een jaar of 18 gewoonlijk tot het avondmaal worden toegelaten. Mijn ideaal zit ertussenin. En vraagt wel eens aan mij, ben jij nou als kind of als volwassene gedoopt? En dan zeg ik als kind. Krijgen ze me stom verbaasd aan. Dan zeg ik, ja, ik was 12 jaar en ik ben gedoopt op persoonlijk geloof. Hebben we hem? Dus, en eigenlijk vind ik dat ik meteen aan het avondmaal had gemogen. Maar ik heb gewacht tot mijn 17e, dat was ook een beetje gebruikelijk. Maar ik heb er later in mijn eigen gemeente voor gepleit dat die twee wat dichter bij elkaar komen te liggen. Ik zou echt niet weten. Ik ken de argumenten van vroeger, maar ik zou echt niet weten waarom een kind, als het oud genoeg is om zich op persoonlijk geloof te laten dopen, waarom dat kind ook niet aan het avondmaal mag. Het is wel mooi, als je denkt aan Pesach, sowieso ook los van het avondmaal, dat wij aan onze kinderen vertellen wat God voor ons gedaan heeft. In het boek Exodus vind je dat zo vaak, ook bij die plagen van Egypte, wordt meermalen gezegd, je moet je kinderen uitleggen wat dit allemaal te betekenen heeft. Wij hebben het allemaal verschrikkelijk druk. En daardoor hebben we een smoesje om te weinig aan onze kinderen te vertellen waar het allemaal over gaat. Ik ben zelf ook wel eens te druk geweest in die fase van mijn leven. En ik had dat meer moeten doen. En ik hoop dat mijn kinderen niet op een bepaald moment zeggen, ook wij hadden daar ook meer tijd aan moeten besteden. Het is ontzettend belangrijk. Je kunt niet zeggen, ze horen het wel in de kerk. Want dan zitten ze op hun mobieltje te kijken. Daar hebben ze helemaal geen tijd om naar te luisteren. Maar ja, ik ben een beetje cynisch nu. Maar het is zo belangrijk dat het van huis uit wordt meegegeven. En dat thuis met de kinderen ook gesproken wordt. Ook los van het avondmaal, zo vroeg mogelijk over de dingen van de Heer wordt verteld. Maar voor de rest, in het Nieuwe Testament vind je niet die heel bijzondere plaats van kinderen bij het avondmaal. En bij Pesach is dat natuurlijk ook niet zo. Het is vooral die nadruk op die ene oudste zoon. Die in leven mag blijven achter het bloed. En natuurlijk de vragen van de kinderen. Want ook in hoofdstuk 12 en 13, let maar eens op als u dat zelf gaat nalezen, hoe vaak die kinderen genoemd worden. En de geweldige betekenis ervan. Niet alleen de eerstgeborenen, maar ook de vragen van de kinderen. Ik had straks over die vier kinderen waar de Joodse traditie over schrijft. Maar die vier vind je ook alle vier terug in de Torah. Die vier kinderen die vragen stellen. Wat betekent dit nu? Wat heeft dit nou te betekenen voor ons? Ook later als daar die 12 stenen worden opgebouwd in de Jordaan. Dan staat er meteen weer bij. Want je kinderen zullen later vragen. Wat betekenen die 12 stenen? Dan leg je dat uit. En dan verklaar je dat aan die kinderen. Zoals vandaag ook. We mogen het doorgeven. Wilt u iets zeggen over het verloop van de sedermaaltijd, de afikomen en de magiet en de wijnbekers enzovoort? Ik zal u vertellen, het stond allemaal op mijn blaadjes. En toen dacht ik, ik werd er een beetje zenuwachtig van de week. Ik dacht, zitten we hier om 12 uur nog? Dus ik dat ook helemaal gaan vertellen. En ik heb geen enkele naam op mijn blaadje gekeken, want ik werd er gewoon zenuwachtig van. Eigenlijk is dat een ervaring van jonge predikers die niet los kunnen komen van hun papier. Maar af en toe hebben alle predikers dat ook, zoals u ziet. Dus ik heb het helemaal in 12 punten, die sedermaaltijd. Maar om die hele preek nou nog te gaan houden. Er zitten een paar dingen. Ik zal u vertellen waarom ik dat ook niet zo erg vind om het niet te doen. Het zijn allemaal dingen uit de rabbijnse traditie. En dat bedoel ik niet denigrerend. Er zitten hele mooie elementen in. Zoals die avikomen, dat is zo'n heel bijzondere ervaring. En zo, het is allemaal leuk en aardig, maar het is niet uit de Bijbel. En u ziet het, ik had al een klein uurtje nodig om te vertellen wat er in de Bijbel staat. En dan heb ik nog niet eens over de ongezuurde broden gehad. Nog helemaal niet. Over het hooglied ook niet gehad. Laat staan dat ik nog over de details van de sedermaaltijd gesproken zou hebben. Dus, ik doe het niet. Magid is heel simpel, dat is het vertellen van het hele Paas, van het hele Pesach verhaal. De uittocht uit Egypte. Naar aanleiding van de vraag van dat jongetje, legt die vader dat allemaal uit. Die vier bekers worden in verband gebracht met vier werkwoorden die de Heere God gebruikt. Ik zal jullie redden, ik zal jullie verlossen, ik zal jullie uitleiden. En elk van die vier bekers wordt daarmee in verband gebracht. Maar ook het bestaan van die vier bekers hoort allemaal tot de latere Romeinse traditie. De Talmudische traditie. En tradities zijn niet verkeerd, maar ze zijn ook niet per se bindend. Het is mensenwerk. Je kunt altijd zeggen, de Heere God heeft ons zo geleid, maar het staat niet in de schrift. En zoals u merkt, ik had al genoeg om de schrift uit te leggen. Maar ik zal u geruststellen, in het reeds meermalen genoemde boekje, Hoogtijden voor hem, is het allemaal te vinden, tot in bijzonderheden. Alleen besneden mensen mochten deelnemen aan Pesach. Zo staat er in 1 Korinthe 10, vers 16, besneden van harte mogen deelnemen aan het heilige avondmaal. Wat betekent dit precies? Dan moet je weten wat de besnijdenis betekent. De besnijdenis onderging Abraham. Hij was onbesneden toen hij Ismaël verwekte. Hij was besneden toen hij Isaac verwekte. En hij wordt besneden in dat deel van het lichaam waarmee de voortplanting geschiet. Het besnijdenis is het oordeel van God over het natuurlijke vlees. Het mes gaat daarover, waarmee God wil zeggen. Zo lees ik het tenminste, dat kan ik niet zomaar duidelijk uit de Bijbel halen. Maar in de Bijbel zie je altijd, een onbesneden hart is een zondig hart. Een besneden hart is een gereinigd hart. Dus daar zie je, besnijdenis is een beeld van zonde, van oordeel over zonde. Waarmee duidelijk gemaakt wordt, Abraham, je mag nog zo'n man God zijn, alles wat jij voortbrengt, dat is uit het vlees. En Isaac heeft dezelfde verlossing nodig als jij. De grootste godsmannen in de geschiedenis hebben vaak niet de beste kinderen gekregen. Denk maar aan Samuel en zijn beide zonen. Het geloof, hebben we al dikwijls gezegd, is geen erfgoed. Is geen erfgoed. En soms lijkt het heel menselijk gesproken wel een nadeel als je vader een bekende prediker is, of tegenwoordig kan dat ook je moeder zijn. Het is net als bij de timmerman thuis. Nergens is het houtwerk zo slecht als bij de timmerman thuis. En zo is het ook vaak met de kinderen van de dominee. Dat is pijnlijk. Dat is moeilijk. We lazen van de week een stuk van een dochter van een voorganger, die ik overigens zeer waardeer. Die schreef hoe ze geleidelijk aan tot een heel andere weg was gekomen. Ik zag vandaag in een flits op televisie ook een jongen van de dominee die ik ook heel goed gekend heb. En die eigenlijk niks meer mee heeft. Het geloof is geen erfgoed. Elke generatie wordt opnieuw geconfronteerd met het feit dat we van nature zondaren zijn. En dat we alleen kunnen leven uit de genade van God die voorzien heeft in het Lam. Mooie tekst trouwens, Genesis 22. Had ik vanavond best kunnen noemen. God zelf zal zich een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Hij eist niet alleen maar een brandoffer van ons. Uiteindelijk is hij degene die zelf in dat brandoffer moet voorzien. Zoals hij voorzien heeft in het brandoffer door de gave van zijn eigen zoon. Dus besnijdenis is het oordeel van God over ons vlees. We lezen in Kolossen 2 dat wij besneden zijn met de besnijdenis van Christus. En dat is helemaal niet de besnijdenis die hij als Joods jongetje op de 8e dag onderging. Ik denk dat dat een woord is dat verwijst naar het kruis. Daar heeft hij het oordeel over de zonde gedragen. En iedereen die door geloof in Christus is ingelijfd, die heeft diezelfde besnijdenis ondergaan. Die heeft een besneden hart. En als we dus zeggen, je moet besneden zijn om het avondmaal te kunnen deelnemen, dan betekent dat heel simpel, je moet behoren bij het volk van God. Je moet wedergeboren zijn. Dat is een veel bekender woord, maar wedergeboorte, levendmaking, besnijdenis, reiniging, verlossing, dat zijn allemaal verschillende aspecten van één en dezelfde zaak. Wij weten vanuit het Nieuwe Testament het principe van het bloed. Hoe leefde dit in de Joodse traditie bij de rabbijnen? Brachten zij dit in verband met de Messias? Ik denk het niet. En dat is ook een moeilijke vraag. En ik zal je vertellen waarom. De rabbijnen hebben 2000 jaar lang met deze dingen geworsteld. Ze hebben de Talmud samengesteld in die eerste eeuwen tot het jaar 400, 500. Maar toen kenden ze ook Babylonië niet. De Babylonische Talmud heeft heel weinig verwijzingen. Het christendom was, ze kenden er gewoon helemaal niks van. De Palestijnse Jodendom was al anders. Maar ook na de Talmud hebben zij natuurlijk ook kennis genomen van de manier waarop christenen omgingen met het Oude Testament. We hadden van de week lezing over Jesaja. Daar zie je dat ook. Doordat christenen Jesaja 53 gingen toepassen op de lijdende en stervende christenen. Op de Christus kregen de Joden steeds meer de neiging om die opvatting los te laten, hoewel de oude uitleggers ook gezegd hadden, dat is de Messias die daar beschreven wordt. Dus van de weeromstuit ging men daar anders tegenaan kijken. Daarom is het ontzettend moeilijk om te zien of er Joden zijn geweest die dat bloed in verband gebracht hebben met de Messias. Want ze zullen innerlijk daarin een remming hebben ondervonden, omdat ze zich onmiddellijk zouden realiseren dat dat te dicht kwam bij de christelijke opvatting. Ooit zei een rabbijn tegen mij, jullie hebben je constant laten beïnvloeden ons, maar wij hebben ons nooit door jullie laten beïnvloeden. Ik zeg, dat is niet waar. Ik zeg, en toen noemde ik deze voorbeeld. Om je af te zetten tegen de wijze waarop christenen omgingen met het Oude Testament, hebben jullie ook je uitleggingen aangepast. Dan noemde voorbeelden, kon die ook niks tegen inbrengen. Dus daarom kun je bijna niet voorstellen, of het zou helemaal uit de begintijd moeten zijn, maar ja, daar weten we natuurlijk niet zoveel van. Dat de rabbijnen geweten hebben, de Messias is ook een leidende Messias. Er is wel een gedachte geweest, er zijn er eigenlijk twee Messiassen, want behalve Jesaja 53, er waren ook wel andere aanwijzingen dat de Messias zou moeten lijden. En een Messias die geboren wordt uit een vrouw, en een Messias die komt met de wolken des hemels, dat was al een groot probleem. En ten tweede, een leidende Messias en een triomferende Messias, dat was ook een groot probleem. En er zijn dus tradities geweest, lang niet allemaal, die zeiden, er zullen twee Messiassen komen. Messias de zoon van Jozef en Messias de zoon van David. En wij weten natuurlijk het simpele antwoord. Hij is allebei. Maar bij zijn eerste komst was hij de leidende Messias. Bij zijn tweede komst is hij de triomferende Messias. Maar er zullen er ongetwijfeld geweest zijn, daar kan ik haast niet aan twijfelen, die dat verband wel hebben gezien. Maar het is de kop ingedrukt doordat je daarmee te dicht komt bij de christelijke opvatting omtrent Jezus en de Messias. Dat is heel menselijk, dat neem ik op niemand kwalijk. Het is heel menselijk. Wij zijn allemaal constant in het gevaar reactietheologie te plegen. Volgende maand hopen we te herdenken, 500 jaar, 500 jaar Lutherse reformatie. Wat Luther deed was reactie. En de contra-reformatie, Concilie van Trente, was reactie daarop. En reactie levert niet altijd het beste resultaat op. Het is wel heel naïef om te denken, door je af te keren van Rome, kwam precies daar waar God ons hebben wil. Nee, reactie betekent dat je doorschiet naar het andere eind. Dat het soms weer een hele tijd duurt voordat je een zekere balans hebt gevonden. Want we zijn altijd bezig te reageren op. Ik zou het voorbeeld van de doop kunnen uitwerken, wat ik straks zal noemen, maar het geldt voor een heleboel thema's. Onze opvattingen bestaan niet alleen maar op onze visie uit de schrift, maar het bestaat ook uit het reactie op, reactie op. Luther en Calvijn hebben heel sterk gereageerd op de radicale reformatie van Menno Simons en anderen. En als die er niet was geweest, dan hadden ze waarschijnlijk ook een soepele doopopvatting gehad. Maar we zijn constant stapjes van elkaar in reactie. En dat is bij Joden ook, dat is heel menselijk. Dus daarom is het heel moeilijk te begrijpen, hoe hebben ze nou echt de Messias gezien? Ik merk dat aan, dat er bijna zeker vandaag in de dag, hun Messias voorstelling mocht zo weinig mogelijk lijken op de christelijke. En dat kan ik begrijpen. Het is jammer, maar het is zoals het is. Ik geloof inderdaad dat ik door de schriftelijke vragen heen ben. Nou, dat betekent dat jullie met de mondelinge vragen verder mogen. Maar we gaan nog niet naar huis. Ik zeg altijd, als het te lang duurt, ga ik zelf vragen stellen. In dat geval ga ik jullie uitleggen wat die afikoman nou eigenlijk precies is. Dat is toch een goed idee, hè? Want jullie dachten dat rare woord, dat hebben we al zo vaak gehoord. Wat is dat nou eigenlijk? Er is een zederschotel, ik ga het maar zoveel mogelijk bij de tekst houden. Dat is het makkelijkste. Daar liggen drie matsen op. Vaak met een doek ertussen, vetten ertussen. En op een bepaald moment, al vrij vroeg, wordt die middelste matza in tweeën gebroken. En dat ene stuk, die ene helft, die wordt in kleine stukjes verdeeld, net zoveel als dat er aanwezigen zijn, deelnemers aan de maaltijd. En dat andere stuk, dat wordt in een servet gepakt en opgeborgen. Dat moet later door de kinderen worden gevonden. En dan moet het door het gezin gegeten worden. En dat heet dan de afikoman. Zelfs de betekenis van het woord is al heel moeilijk. Er zijn mensen die geloven dat dat ritueel eigenlijk door Messiaanse Joden is uitgedacht. En dat dat drie stukken zouden verwijzen, die drie matzen zouden verwijzen naar de drie eenheid. Nou, daar geloof ik niet zoveel van. Het heeft zo lang geduurd voordat de christenen kwamen tot de formulering van die drie eenheid. En tegen die tijd waren er praktisch geen Messiaanse Joden meer over. Dus het lijkt me een beetje te mooie verklaring. Maar daarmee is dan wel een beetje raadselachtig. De rabbijnen weten het ons ook niet goed te vertellen wat het dan wel exact betekent. Maar in ieder geval, het wordt verstopt. De orthodoxe Joden zien in de afikoman een symbolische heenwijzing naar het paaslam, dat sinds de verwoesting van de tempel niet meer geofferd wordt. Bij de maaltijd die Jezus vierde, toen de tempel nog bestond, werd natuurlijk wel een paaslam gegeten. Oh ja, goed, dat gaat nou even over anders. Dan gaan we even terug, want aan het einde van de maaltijd, dan moeten de kinderen gaan zoeken. Dat is natuurlijk niet ingewikkeld, zeg, want het is al laat op de avond en dan nog de hele nacht die kinderen laten zoeken. Dus die vinden dat al vrij vlot. Er wordt tevoorschijn gehaald en er wordt dan genuttigd. Maar dat is vaak zo met tradities. Niemand weet meer precies wat nou de zin ervan is. En niet met die Messiaanse Joden, dat is nou echt zo'n verlegenheidsoplossing. Die is te mooi om waar te zijn, en daar geloof ik dus ook helemaal niet veel van. Maar dat hoort bij de vele, vele tradities. Sommige dingen weten we natuurlijk wel, bijvoorbeeld die maror, die bittere kruiden die worden gegeten, en die beten die wordt genutterd en in die saus wordt gedoopt. Garoset, een mengsel van klein gesneden rozijnen, amandelen. Wie heeft dat wel eens meegemaakt, sederavond? Nou, zeg, dat zijn er meer dan je zou denken. Dan moet je nou eens op je programma schrijven. Dat is mooi. Ik heb zelfs wel leiding aangegeven. Dat is dan een Messiaans-Joodse viering. En is toch heel bijzonder, omdat we dan ook kunnen wijzen op de nieuwtestamentische betekenis van al die dingen, voor zover dat ons duidelijk is. En nogmaals, het heeft toch tegelijkertijd iets tragisch. Het is omdat de kern ervan ontbreekt, het offer, het lam, het bloedvergieten. Maar dat is nu met Yom Kippur precies hetzelfde. Wie is wel eens in Yom Kippur in de synagoge geweest? Dat zijn er wat minder. Vroeger gingen we wel eens met het hele gezin. En niet de hele dag hoor, maar dan zo tegen het einde, dan weet je, de grote slotzangen. Halverwege de middag, dan gingen we met de kinderen, onze kinderen ook klein waren, gingen we naar de synagoge. Hebben jullie dat ook niet gedaan? Oh. Die voorzanger. Nou, wie weet, je zult vast wel op aarde mensen hebben die mooier zingen dan Pavarotti. Oh, oké. Okay. Was dat met Hans Bloemendaal of zo? Ja, heel bijzonder. Ja. Ik vind dan wel, dan word je weer afgeleid door het mooie zingen, of niet? Gaat het dan nog wel om de zaak zelf? Nee, dat is waar. Ja. Nee, dat zit ook een stukje solidariteit in. We hoeven die dingen niet te doen. Maar er zit wel een stukje solidariteit in. Want het... Nou, we toch nog wat tijd over hebben. Yom Kippur vind ik ook heel erg belangrijk, omdat dat, heb ik de vorige keer ook wel aangegeven, ziet naar de grote vervulling van Yom Kippur als Jezus terugkomt. Het is als de hoge priester, het is een spannend moment, de hoge priester gaat het heiligdom in met dat bloed. Zoals twee keer, drie keer. Eerst met de wierroken, dan met het bloed van zijn eigen stier, die voor zijn eigen huis geofferd wordt, en dan met het bloed van de eerste bok. En hij sprengelt het bloed op de verzoendeksel en daarvoor. En dan is hij op die plek waar geen Israëliet ooit mag komen, waar geen priester ooit mag komen, en een hoge priester waar één keer in het jaar. En Israël wacht. En Israël wacht. En wacht. En profetisch ben ik van overtuigd, is dat wat er momenteel gebeurt. Pesach staat aan het begin. Dan zijn we veel dichter bij het kruis, zoals het avondmaal dat ook weergeeft. Maar Yom Kippur is de dag van het grote herstel van Israël. Als hij zal terugkeren en ze zullen zien op hem die ze doorstoken hebben en ze over hem zullen weeklagen, zegt Zacharia 12 als over een enige geborene. Dan als hij terugkomt uit het heiligdom en zal zeggen zoals Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Ik ben Jozef, leef mijn vader. Dat ontroert mij vaak, omdat de lieve vrienden, er zijn niet zoveel, maar die ik in Israël heb, orthodoxe Joden, omdat ik weet dat als ze dat zullen mogen meemaken, dat dan hun ogen zullen opengaan. De schellen van hun ogen zullen vallen. En dat ontroert mij, omdat ik hun oprechtheid ken, omdat ik weet hoe ze verlangen naar God te dienen, op een wijze die voor ons misschien wel beschamend zou mogen wezen. Dus, daarom is het een grootste dag. Het is een droevige dag, want er is geen land, of geen geitenbokje, er is geen offer, er is geen tempel. En toch is het onvoorstelbaar dat 2000 jaar lang dit volk het heeft volgehouden om die dag te beleven met hun gebeden, hun smeekbeden. 10 dagen lang vanaf Joodse nieuwjaar hebben ze zich kunnen voorbereiden op deze dag. Met belijdenis van hun zonde, met opzien tot God. En vandaag is dan de dag waardoor het offer alle zonden van het afgelopen jaar worden weggenomen, is met een schone lei mogen beginnen met de Heere God. Met het grote verlangen van Pesach altijd op de achtergrond. Als je naar het volgende jaar in Jeruzalem. Volgende jaar in Jeruzalem. En wij vieren avondmaal met het grote verlangen dat eens Messiaanse rijk zal aanbreken, waar een maaltijd zal worden aangericht voor alle volken, zegt Jesaja 25. Met kostelijke spijzen en uitgedezen wijnen. Maaltijd voor alle volken. Dat is niet helemaal hetzelfde, maar het is, en dat zijn dan de volken die het vrederijk mogen binnengaan, die Heer ertoe behoren. Het is niet helemaal hetzelfde als het avondmaal, maar het zal groots zijn. De maaltijd van het Messiaanse rijk, waar elke avondmaalsviering naartoe gaat. Wijzen. Want we zeggen, wij verkondigen de dood des Heren totdat hij komt. Totdat hij komt. We kijken terug naar het sterven van de Heer Jezus en we kijken vooruit naar zijn komst.
We denken er toch nog een vraag. U gaf aan dat in onze kringen is het doel van het avondmaal het versterken van het geloof.
Dus een onderdeel
ervan. Een onderdeel ervan. U gaf meer aan, het gaat om de lofprijzing. Mijn vraag is, zit u dan in het zien van het avondmaal op de toer zoals Zwingli dat naar voren bracht? Het is een gedachtenismaaltijd. Of zit u meer zoals Calvijn of Luther, die geschoten ook door, tot geweldige belang van de aanwezigheid van God
ja.
in zijn woord, tot vertroosting? Zou je kunnen zeggen, dan zit er toch wel element in van vertroosting, van versterking.
Ja, maar ik ontken dat vertroosten en dat versterken ook niet hoor. Natuurlijk. Maar dat is niet het doel. Het avondmaalsformulier suggereert voor mij te veel dat het daar om zou gaan. Ik las ook van de week ergens, een opschrift. Versterking van het geloof, alsof het daar om gaat. Alsof je daar naartoe gaat, omdat je geloof zwak is en je hoopt er met een sterker geloof uit te komen. En dan denk je, ja, versterking van geloof is mooi meegenomen, maar daar gaat het niet om. Daarvoor gaan we er niet naartoe. We gaan er naartoe om terug te kijken naar het kruis. We gaan naar toe om omhoog te kijken naar de verheerlijkte mens en hem te aanbidden. We gaan er naartoe om vooruit te kijken naar zijn wederkomst en de vestiging van zijn rijk. We gaan er naartoe om links en rechts van je te kijken, want je bent verbonden met het hele volk van God op aarde. We gaan er naartoe om naar binnen te kijken, hoe je zelf staat tegenover de Heilige God. En als je dat allemaal doet, dan zou het gek zijn als je niet vertroost werd. Maar dat is niet het doel. Dat is de zegenrijke gevolg ervan. Maak je dat het doel, dan ga je met verkeerde verwachtingen. En dan is het ook weer te veel op jezelf gericht. Dan ga je om er wat van te ontvangen, terwijl het avondmaal niet is om te ontvangen, maar om te brengen. Daarom plaag ik mijn dierbare gereformeerde vrienden met de eucharistie van de katholieken. Want in dat woord eucharistie, dankzegging, lofprijzing, wordt veel beter getroffen waar het om gaat dan met de gedachte dat het ter versterking is van je geloof. Dus dat gebeurt wel. Maar door dat naar voren te halen, wordt het een doel op zich. En dat is niet, vind ik niet correct. Maar goed. Ga je gang. Ja, u bent de derde die het vraagt. En kan me dat voor? Ik zal het toch maar even doen. We hebben toch wat tijd over. Anders moet je weer 4 weken wachten. Ik kan me dat wel voorstellen. U weet, bij elk van de feesten wordt een van de Megillot gelezen. Megillot, Megilla betekent rol. Eigenlijk gewoon een rol. Maar de 5 Megillot vormen een apart bundeltje in het Hebreeuwse Oude Testament. Dat heeft een andere volgorde van boeken dan wij dat hebben. En die 5 Megillot, dat zijn de 5 feestrollen die gelezen worden bij 5 gelegenheden. Er komt dan nog Jona bij. Yom Kippur, nu, wordt Jona gelezen. Maar die andere, die worden bij verschillende gelegenheden gelezen. Prediker bij Sukkot. Rut, voor de handliggende redenen, bij Shavuot. Want dat is oorspronkelijk een tarwefeest. En Hooglied. En een van de diepere redenen is dat het Hooglied, dat hebben de Joden altijd gezien, ook de oudere christenen. Tegenwoordig zijn er allerlei, ook orthodoxe uitleggers, die willen eigenlijk van al die geestelijke toepassingen niks meer weten. En je kunt daarbij ook behoorlijk doorslaan, oké. Maar ik kan me niet voorstellen dat de Joden het ooit in de kanon zouden hebben opgenomen, als het alleen maar ging om een serie liefdesliedjes. Het ging om de diepe verbondenheid tussen God en zijn volk. God begint met te zeggen als hij roept uit Deuteronomium 7, zegt het zo mooi, ik heb jullie lief gehad, daarom heb ik jullie uitgekozen. Zoals een meisje tegen de jongen zegt, waarom heb je mij eigenlijk gevraagd, wat zie je eigenlijk in mij? Is dat omdat ik zo mooi ben? Is dat omdat ik zo intelligent ben? Is dat omdat ik zo dit en zo lekker kan koken? En de jongen op een gegeven moment, die wordt dat helemaal zat. En die zegt, nou moet je ophouden, ik hou gewoon van je, klaar. Is wel een beetje teleurgesteld, want ze had gehoopt dat ze ook zo mooi is en ook zo intelligent en zo lekker kan koken. En toch heeft de jongen gelijk. Wij zeggen wel eens, hoe is het mogelijk dat die twee elkaar gevonden hebben? Ja, wij snappen dat niet, zij snappen het wel. Het antwoord heet liefde. En daar zit iets heel wonderbaarlijks in het Hooglied, dat twee mensen zoveel van elkaar kunnen houden, waarbij de bruidegom nooit faalt. Nergens, de bruid wel meerdere malen. Alleen al dat vind ik zo'n typische versterking van de gedachte. Het gaat over God en zijn volk. Want die bruidegom is volkomen. De aardse bruidegoms niet. Dames die nog niet getrouwd zijn. Bruidegommen vallen altijd tegen. Dan zit hij ja te schudden, maar jij niet. Dus dat valt alweer mee. Maar ze vallen altijd tegen. Maar niet in het Hooglied. Zij faalt wel in haar zwakheid. Maar daar zit... Er zit ook de diepe gedachte achter dat toen Israël uitgeleid werd uit Egypte, Het doet een beetje denken aan Ezechiël 16. Ik weet niet of we dat hoofdstuk paraat hebben. Het is een heel lang hoofdstuk. Maar God zegt hoe hij de band met Israël heeft aangeknoopt. Als een baby, een vondeling baby, die hij opgenomen heeft in huis en vertroeteld heeft, totdat een prachtige jonge vrouw was geworden. En toen was de tijd van de liefde aangebroken. En dan trouwt hij met haar. En zo haalt hij die vondeling uit Egypte. Een stelletje ongeregeld. Maar door de kracht van het bloed worden ze uitgeleid. En dan komen ze bij de Sinaï en daar vindt een echte Joodse bruiloft plaats. De koepa boven hun hoofd, er is een echte ketuba, dat is het huwelijkscontract. Er is zelfs een bruidsjonker, die heet Mozes, ken je misschien wel. En zo allerlei factoren. Het is een echte Joodse bruiloft. Jeremia 2 zegt God dat van dat volk in de woestijn, jullie zijn me achterna gegaan zoals een bruid in de bruidstijd. De witte broodzweek. Ze hebben helaas niet zo lang geduurd. Dat is die zonde met het gouden kalf. Dat is als een meisje dat tijdens haar wittebroodsweken zich al afgeeft met een andere man. Het is een droevig verhaal van de liefde. Maar dat vind je allemaal in het hoofd. Jullie komen toch nog wel de volgende keer, hè? Of heb ik nou alles al weggegeven? Maar goed, dan heb je alvast een idee. De brode bruiloft van de Sinaï. En die begint ermee dat een... Ja, het is een beetje een assenpoesterverhaal. Het is nog gek dat ik dat erbij haal. Maar het is de rijke prins die daar in Egypte een slavenvolkje vindt. Echt helemaal niks. En als ze nou nog vroom waren, maar dat zijn ze ook niet. Het is echt niks. En als ze vragen, Heer God, waarom houdt u eigenlijk van ons? Ja, ik hou van jullie. Deuteronomium 7, prachtig beschrijven. En hij leidt hen uit en hij trekt zijn prachtig bruiloftskleed aan. En dan vindt dat we de zin in die bruiloft plaats. Nou, heb je nog, 3 keer heb ik nou de vraag gekregen. Dus dan hoop ik dat ik jullie toch alvast een stukje worst toegeworpen heb, zodat jullie de volgende keer komen om het meer te horen. Ja? Ja, mevrouw. Dat wist ik trouwens niet eens meer, dat vergeet ik altijd meteen. Wij hadden zo'n aardige wiskundeleraar, die gaf ook altijd huiswerk op, maar dat was die pomp vergeten. Dus je wist dat je daar helemaal niet naar hoefde te kijken. Dus, goed. We gaan er een afsluiting aan maken. Laten we de Heer danken voor alles wat we hebben overdacht en gezien. Heere God, wat een vreugde om u te mogen kennen. Voor het feit dat ook wij hebben mogen, althans velen van ons, hebben mogen schuilen achter het bloed van het lam. Dat is pure genade van uw kant. Want we zijn net als de anderen, geen haar beter. We hebben mogen schuilen achter het bloed. En het ons uitgeleid uit het diensthuis uit Egypte. Het land van de slavernij. Onder de zonde en de dood. En we hebben dat mogen doen. Doordat u ons hebt aangenomen als volk. En op de Sinaï hebt u zich verbonden met dat volk. Zoals ook wij mogen weten dat uw gemeente de bruid is van de Heer Jezus. Die hij zichzelf tot bruid verworven heeft door zijn eigen bloed. We danken u dat wij zoveel mogen leren van dat prachtige feest. Waar Israël het elke keer opnieuw beleeft hoeveel ze aan het lam te danken hadden. Wij mogen daarvan iets meemaken in het avondmaal, maar ook los daarvan mogen we het elke keer ons voor de geest halen hoeveel wij aan het lam te danken hebben. Al onze zegeningen, die zijn veel en die zijn rijk, die gaan veel verder dan alleen maar vergeving. Maar ze zijn toch allemaal gefundeerd in datzelfde werk dat de Heer Jezus volbracht heeft. Vader, daarvoor loven en prijzen en danken we u dat we daar iets van mogen zien. We bidden op dit moment voor uw volk waar Yom Kippur is aangebroken. En ik weet zeker dat de harten van velen van ons hier uitgaan naar dat volk. Als u van dat volk houdt, dan moeten wij ervan houden. Niet omdat het beste en het mooiste en het liefste volk is, maar gewoon omdat het uw volk is. Zoals ook wij niet de beste en de aardigste en de liefste en de mooiste mensen van de wereld zijn. Maar gewoon voorwerpen van uw genade. O Heere God, geef dat nog velen de schellen van de ogen mogen vallen. Ook voordat u terugkomt, Heer Jezus. En dat ook velen uw oude volk het nu al mogen herkennen. wie hij is. Yeshua Mashiach. Jezus de Messias. Heer, wat zal dat zijn? Als de Heer Jezus mag terugkeren en zich aan zijn volk mag bekendmaken. En ze zullen zien op hem die zij doorstoken. Heer, geeft dat ze een goede Yom Kippur mogen beleven. Met belijdenis van hun schuld. En met een opzien naar u en uw genade. Dank u voor de bijzondere plannen die u nog met het volk heeft. Maar ook met de plannen die u met ons hebt. Als gemeenten en ook individueel. Zegen onze levens. En laten we het nooit vergeten. Hoe dat lam geslacht is. Opdat wij mochten schuilen achter het bloed. Wij loven en prijzen u voor alles wat we mochten overdenken deze avond. Zegen ons als we van hier gaan. En wil ons een volgende keer ook weer, als het kon zijn, in gezondheid hier bij elkaar brengen. We loven en prijzen u. Amen. Amen.